Gemeente, het lied dat we na de preek zingen, na de verkondiging, heeft alles met roeping te maken. U bent de God die roept. En als God mensen roept, dan verlangt hij ernaar dat de mensen aan die roeping gehoor geven. Het is een soort belijdenislied en laten we dat als antwoord na de verkondiging samen zingen. En ik hoop dat ik vanmorgen goed verstaanbaar ben, want er is wat mis met de frequentie en ik hoor allerlei echo's. Maar laten we hopen dat het woord toch overkomt vanmorgen. Het thema voor de preek: God roept je en dan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een kort verhaal van de Holocaust-overlevende en schrijver Elie Wiesel. En het gaat over de stad Sodom. Een legende. Een van de rechtvaardigen van de tzaddikim kwam naar Sodom omdat hij vastbesloten was om de inwoners van de stad van zonde en straf van God te redden. En hij liep dag en nacht door de straten van de stad. Hij riep de mensen op om zich te bekeren van de hebzucht en de diefstal, van de leugen en de apathie. In het begin luisterden mensen en glimlachten ironisch. Maar na verloop van tijd luisterden ze niet meer. De moordenaars bleven moorden. De wijzen zwegen alsof er geen rechtvaardige meer in de stad te vinden was. En op een dag kwam er een kind naar die man toe. Naar die ongelukkige leraar die maar liep te preken door de straten. En ze had medelijden met hem. Zei: arme vreemdeling, waarom ga je door de straten en roep je de mensen? Waarom ga je ermee door? Je ziet toch dat het niks oplevert? En toen antwoordde de man: weet je waarom ik doorga? Waarom ik dit doe? Dat zal ik je zeggen. In het begin dacht ik dat ik de mensen kon veranderen. Vandaag weet ik dat ik dat niet kan. Maar ik roep vandaag en ik schreeuw omdat ik de mensen wil verhinderen dat ze mij zullen veranderen. En eigenlijk is dat het verhaal van Jeremia. 40 jaar lang heeft hij als profeet in Israël gepredikt, liep hij door de straten te roepen. 40 jaar heeft hij de mensen gevraagd: denk toch aan de Heere God, hou met hem rekening. Een roepende in de woestijn. En dat maakt het boek Jeremia, als je dat verder gaat lezen, tot een heel spannend en een aangrijpend boek. En we beginnen met een serie preken over deze profeet, omdat we denken dat het relevant is. Dat zal ik zo uitleggen. Maar Jeremia is nou niet een boek dat makkelijk gelezen wordt. Als u nou uw Bijbel pakt en u zegt van: nou, laat ik eens in Jeremia lezen, dan begin je daar misschien wel aan, maar na verloop van tijd wordt het toch lastig. Veel mensen vinden het boek ontmoedigend. 52 hoofdstukken, proza en poëzie. Je hebt kennis nodig van wat er toen speelt. Het is niet zo toegankelijk. En ook als je naar de chronologie kijkt van het boek, gaat het niet van A tot en met Z. Er zit eigenlijk geen historische lijn in. Hoofdstuk 22, hoofdstuk 25 moet je plaatsen voor hoofdstuk 7. Dat is ingewikkeld. Hij volgt niet de lijn van de geschiedenis. Het is soms ook meer thematisch. Het lijkt een wat willekeurig geheel. En een andere reden is dat mensen er niet aan beginnen omdat ze het maar een somber boek vinden. Deprimerend. En dat klopt ook wel als je er wat verder induikt. Jeremia worstelt enorm met het volk, maar vooral met de Heere God. Het is een enorm spannend boek. En het heeft ook wel een iets wat sombere toon. Kijk maar eens mee naar vers 10, de boodschap die Jeremia moet brengen. Ik zend je naar de volken en koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen. Voordat God iets nieuws kan doen, moet hij een hele hoop puin ruimen. Maar er is ook hoop. Hij mag ook spreken over bouwen en planten. Het is niet alleen maar kommer en kwel, maar de balans ligt toch wel op het eerste. Het spannende, op dat wat niet goed is. Het is een spannend boek en toch gaan we eraan beginnen omdat we denken dat het een relevant boek is. Dat we voor vandaag de dag er heel veel aan hebben. Ik noem een paar redenen. In de eerste plaats, als je het boek Jeremia verder wat doorkijkt, dan krijg je als geen ander zicht op wie de Heere God is. De Heere God is niet iemand die onbewogen in de hemel is, maar hij blijkt intens betrokken op het leven van mensen. Intens betrokken op het leven van zijn volk. Er zit heel veel hartstocht en passie, toorn en liefde. Heel veel bewogenheid in. Als we willen weten wie de Heere God is, dan moeten we de gebeden van Jeremia maar eens erop nakijken. 9 keer kom je die tegen in het boek. Er is ook een andere reden. En dat heeft met de tijd te maken. Ik weet niet of u de geschiedenis van Israël een beetje kent, maar er zijn twee belangrijke momenten in de geschiedenis van Israël. 12 stammen, 10 in het noorden, 2 in het zuiden. En in het jaar 722 is het noordelijke rijk, de 10 stammen, afgevoerd door de Assyriërs. Een groot deel van het land leeggehaald. En het tweede belangrijke moment, 587, de deportatie van de laatste 2 stammen uit het zuiden. 722 het noordelijk rijk in ballingschap, 587 het zuidelijk rijk, de laatste 2 stammen in ballingschap. En Jeremia, die 40 jaar dat hij als profeet werkte, zit vlak voor die tweede ballingschap. Vlak voordat het volk weggevoerd wordt, die periode is Jeremia aan het werk. Hij ziet allerlei dingen gebeuren. Hij voorvoelt wat er over 40 jaar zal plaatsvinden. En ik dacht, jongens en meisjes, jullie zitten hier vanmorgen. Even een voorbeeld. Een moeilijk woord, maar dat kunnen jullie best onthouden. Een seismograaf. Misschien heb je op de klas het wel eens gehad over aardbevingen. En je weet dat de aarde uit allerlei platen bestaat, die kunnen op elkaar botsen en dan krijg je aardbeving, vulkanen die omhoog komen, een zeebeving, soms een soort tsunami. Maar dan zijn er bepaalde instituten waar apparaten staan met hele gevoelige sensors. En die kunnen dan aanvoelen of de aarde al een beetje gaat trillen en dat noem je een seismograaf. Klein kastje en een naald. En die slaat dan zo uit en als de aarde gaat trillen, dan slaat die heel ver uit. En dan weten ze van nou, dan gaat er wat gebeuren. Seismograaf. Dat is Jeremia. Er is heel veel in beweging. Hij voorvoelt wat er gaat komen. God geeft hem dat inzicht. Hij ziet dat er een tijd van turbulentie en chaos komen. Dat de volken het land zullen binnenvallen, dat er deportaties zullen zijn. Steden zullen worden verwoest. Er zal enorm aan het volksbestaan van Israël worden geschud. En wat hij ook steeds meer merkt, dat staat in vers 16 van het eerste hoofdstuk. God raakt steeds meer uit beeld. In vers 16 klaagt de Heere God. In vers 16, ze hebben mij verlaten. Ze hebben offers gebracht voor andere goden. En ze hebben zich neergebogen voor het werk van hun eigen handen. God niet meer op de eerste plaats, andere godsdiensten en de cultus van jezelf. Dat is wat er in Israël aan de hand is. De profeet voelt dat. De Heere God die raakt uit beeld. Mensen hebben steeds meer moeite om hem in hun dagelijks leven te ervaren. Er komen andere dingen die het hart gaan vullen. Met andere woorden, er speelt heel veel en hij voelt het. En dat lijkt ook wel sterk op onze tijd. Er zijn heel veel parallellen als je het boek leest. Een van de parallellen is vooral toch ook, denk ik, dat het ons zo moeite kost om de Heere God vandaag te ervaren. In die seculiere cultuur waarin we leven, mensen die niet geloven. Moeilijk om het geloof te verbinden met het leven van elke dag. Wat betekent dat nou voor die beslissing in mijn bedrijf? Te midden van al die vrienden die niet geloven, dat je gaat twijfelen. Zou het toch niet een verhaal zijn, een mythe? We zien afval, we zien dat de ene generatie niet zomaar de fakkel overneemt van de oudere generatie. De kloof tussen zondag en maandag. En als je om je heen kijkt, er is zoveel in de hand. In de wereld, de vluchtelingen, de oorlog, de kerk. PKN-nota, kerk 2025, we moeten anders, we moeten terug naar de kern. Ander boek van Stefan Paas, De Priesterkerk, gaat ook over een andere visie op de kerk. Er is heel veel in beweging. Net als in de tijd van Jeremia. Jeremia ziet dat allemaal gebeuren. Hij is zijn tijd eigenlijk als profeet ver vooruit. En ik denk, we denken dat we daar wat van kunnen leren. Dat het ons helpt, dat we ons kunnen schuren aan die boodschap. Om te ontdekken van, waar komt het vandaag de dag op aan? Die boodschap van Jeremia was niet alleen relevant voor de mensen in Israël, was relevant voor de koning. We zeggen vanmorgen, het is ook relevant voor als je taxichauffeur bent en je staat op het station op je cliënten te wachten. Of als je manager bent en je zit vol met vergaderingen en je hebt allerlei verantwoordelijkheden. Of je single bent of getrouwd, jong of oud, gepensioneerd of student. Die boodschap van Jeremia, die is heel relevant. Weet u waarom? Ik noem een derde reden. Omdat als je gaandeweg in dit boek gaat lezen, kijk je de profeet in zijn hart. Dat is de enige profeet van wie er heel veel gebeden zijn overgeleverd. Wel 9, zei ik net. Hij was in zijn omgeving de enige die er nog in geloofde. Stel je voor. Wat doet dat met je als je de enige bent? Als jij nog gelooft. Als jij nog met Heere God rekening houdt en zoveel andere mensen niet. Wat doet dat met je? Dan ga je alleen voelen. Dan kom je alleen te staan. En Jeremia, die mensen van die tijd, zelfs de sommige profeten, dachten het valt allemaal wel mee. We hebben nu een dip in de geschiedenis, maar dat komt vast wel goed. God is echt wel trouw. Hij trekt ons hier weer uit. Nee, zegt Jeremia, het komt niet goed als jullie je niet omkeren, als je niet de Heere God weer in beeld hebt. Je hebt God nodig, anders gaat het niet goed. En zo kwam hij alleen te staan steeds meer. En dan zegt de Heere God nog tegen hem, je mag ook niet trouwen. Ik wil dat je al die 40 jaar alleen blijft, want ik wil je het leed besparen. Dat je vrouw zou kunnen overkomen en als je kinderen krijgt, je kinderen. Je moet alleen blijven. En Jeremia had niemand anders over dan de Heere God alleen. En dat maakt het boek zo bijzonder. Het enige geheim van het leven van Jeremia was dus die verborgen omgang met de Heere God. Daar moest hij het mee doen. 40 jaar lang niemand anders dan God alleen. Daar kunnen we iets van leren. Hoe je het met God uithoudt. In een cultuur waar heel veel mensen niet met hem rekening houden. Toen kwam het woord van God tot Jeremia. In een ingewikkelde tijd waar er heel veel in beweging is, neemt God het woord en hij gaat spreken. En dat alleen al is een preek waard. Dat God het woord neemt, terwijl er helemaal geen reden voor is, begint hij iemand te roepen. Hij is met zijn volk bewogen en laat het niet los. God richt het woord tot Jeremia. En best bijzonder eigenlijk. Want we lezen in het eerste vers dat hij uit een priesterfamilie komt. Nou, de priesters, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, waren bedoeld om in de tempel te werken. Maar een priester is geen profeet, dat is echt iets anders. Een profeet die geeft woorden van God door. En dan roept God Jeremia uit een priestergezin tot profeet. En nu staat er iets bijzonders. Maar even kijken in het eerste vers. Woorden van Jeremia, zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatoot waren. Ik wil er toch even de vinger bij leggen voor morgen. Even wat achtergrondkennis. Anatoot. Ja, ik weet niet of u dat wat zegt, of jou dat wat zegt. Klein dorpje, een paar kilometer bij Jeruzalem vandaan. Daar wonen heel veel priesters. Het was een priesterdorp. Maar wat was nou het bijzondere? Dat de priesterfamilie waar Jeremia uit afkomstig was, verbannen was. Want een van de voorvaderen, Abjatar, had een verkeerde keus gemaakt. Hij was in dienst van koning Salomo. Toen stond er een opstand met een van de kinderen, Adonia. En toen koos Abjatar, priester, de weg van Adonia. En later, als dan Salomo weer aan de macht is, dan wordt hij uit het ambt gezet. Hij mag geen priester meer zijn en dan moet hij gaan wonen in Anatoot, in dat dorpje. Vlakbij Jeruzalem, hij is verbannen. Daar woont een priesterfamilie, generatie op generatie, die geroepen was om te dienen, om priester te zijn, maar ze mochten niet dienen in de tempel. Ze waren trouw aan de Heere God en toch konden ze hem niet dienen. Is het niet bijzonder dat God bij die familie gaat beginnen? Dat God Jeremia roept. En zijn vader heet Hilkia, mooie naam. God, Yahweh, is mijn deel. God is mijn alles. Hij is alles voor me. En toch kun je hem niet dienen. En God ziet dat en hij begint Jeremia te roepen. En het zal ongetwijfeld tot grote vreugde en dankbaarheid zijn. Voor het gezin van Hilkia, als God naar je omziet. Dat hij al die jaren de gebeden verhoort en dat hij antwoord geeft. Misschien herken je het wel in je eigen kring, je gezin, je vriendenkring. Als iemand opeens voor God gaat, belijdenis gaat doen, misschien wel het volgende seizoen. Kun je daar als ouder, als vriend blij mee zijn als iemand voor Jezus kiest? Gelukkig gebeurt dat ook. Anatoot, een priesterdorp. En nog iets, dat heeft de prediking van Jeremia ook gestempeld. Het is een grensdorp. Het lag op de grens tussen het noordelijk rijk en het zuidelijk rijk. Hij heeft dus de 10 stammen zien wegvoeren met alle vragen van Heere God, hoe kan dat? Hoe kan het allemaal gebeuren? De 2 stammen waren er nog, Juda en Benjamin in die tijd. Maar dan ziet hij ook allerlei dingen in het volksleven gebeuren. Noord en zuid, een grensgebied tussen de groene heuvels van Juda en het droge bergland. De vruchtbaarheid als je leeft met God en de droogte als je niet naar hem luistert, dat zit allemaal in Jeremia. En dan komt het woord van de Heer. En weet u wat deze roeping van Jeremia nou zo bijzonder maakt? Is dat Jeremia, hij moet niet alleen het woord van God doorgeven, maar hij moet het leven, hij moet het voorleven. Die boodschap van Jeremia is helemaal met zijn persoon verbonden. Hij leeft de boodschap. Hij is voor de mensen een levende brief. De tekenen die hij doet, de gebaren, zijn persoon is een levend getuigenis. En gaan woord gebruiken, dan moeten we maar eens onthouden. Incarnational ministry. Een dienst die helemaal met zijn persoon verweven is. Incarnational ministry. Ik heb gisteren op de EO Jongerendag gezien dat jongeren ook moeilijke woorden kunnen onthouden. Perigorese. In de preek van Tieme Westerduin. Dat moesten de jongeren nazeggen. Nou, als de jongeren van de EO Jongerendag het kunnen, dan moeten wij ook wel wat woorden kunnen onthouden vanmorgen. Incarnational ministry. En weet u waarom dat zo belangrijk is? Dat hij die boodschap in eigen persoon leeft. Want daarin lijkt Jeremia op ons. Daarin komt hij heel dichtbij. Vroeger zeiden we, als het ging over zending en over evangelisatiewerk, wij hebben een woord voor de wereld. Maar zo zou de Bijbel dat nooit zeggen. Eerder, wij zijn een woord voor de wereld. Als de Heer Jezus in de bergreden tegen zijn discipelen spreekt over zending, jullie zijn het licht, jullie zijn het zout. Ik dacht, denk eens aan Paulus. Als hij tegen de gemeente zegt, jullie zijn een leesbare brief. Als mensen naar ons kijken, wat zien ze dan? Niet alleen wat je zegt, maar heel je leven als het goed is een eenheid. Of wat Paulus zegt, denkt u daar eens aan, denk je daar eens aan. Als hij in een Galatenbrief schrijft, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Is dat niet het geheim van een christen? Dat je dat mag weten, dat Christus door zijn geest in je woont. Dat is veel meer dan een woord spreken, maar dan ben je zelf dat woord. Dat is het geheim van een christen, dat God door zijn geest in je woont. Ja, morgen als het weer maandag is, op het kantoor, op school, in de collegebanken, in de klas, dat het woord, dat de geest door je heen zichtbaar wordt. Naar de mensen om je heen. Niet alleen in wat je zegt, maar in veel meer dingen. Incarnational ministry. De boodschap incarneert zich in zijn eigen leven. En weet u, dat is zo spannend. als je die boodschap bent en leeft. Want mensen begrijpen dat niet, willen er niet aan, denken dat je van een andere planeet komt misschien. Zeker als er veel mensen om je heen zijn die niet geloven, is die boodschap leven echt niet zo eenvoudig. Daar worstel je misschien wel mee. Ja, ik las een recensie van een boek over iemand die worstelt met ziekte en lijden. En hij eindigt zo. Hij zegt, ik kan 's ochtends uit mijn bed stappen als christen en 's avonds naar bed gaan als een atheïst. Dat is de spanning, toch? Als je door de week, door de dag leeft, met zoveel dingen bezig bent en de Heere God als het ware niet tegenkomt, dat je dan aan het einde van de dag denkt, oh, is waar ook. Ik heb helemaal niet gebeden of ik heb me helemaal niet beseft dat de Geest in me woont. God roept en hij zendt mensen uit. Dat is niet eenvoudig. Maar weet u wat u nou mag onthouden van de preek van vanmorgen? Dat als God je roept, en dat doet hij allemaal, doet hij ons allemaal, dan geeft hij ook wat je nodig hebt. Hij zal je sterken. Hij laat je niet zwemmen, maar hij geeft precies wat je nodig hebt. Maatwerk. En als u nou donderdag nog wil weten waar de preek over ging, dan moet u deze drie dingen onthouden. Ze staan in het Bijbelgedeelte. God roept Jeremia. En wat is de eerste bemoediging die Jeremia meekrijgt? Is dat God tegen hem zegt, ik heb je gekend. Helemaal in lijn met Psalm 139. Hè? Voordat je in de moederschoot vormde, heb ik je al gekend. God liet zijn oog op Jeremia vallen, op die vergeten priesterstam. Afgeschreven. Maar God laat niet los wat zijn hand begon. Ik heb je gekend. Dat is bijzonder. Dat je zo naar je leven mag kijken. Je bent niet het toevallige product van de liefde van je ouders. Maar God heeft je gekend. Hij heeft een plan met je leven. En ook als dat totaal anders loopt. Ook als dat voortijdig wordt afgebroken. Dan nog geldt die waarheid dat God je kent. Dat hij dat jonge leven kent. En die plek, hoe klein het ook is, is in zijn hand, het leven hoe klein het ook is, in zijn hand geborgen. Ik ken je, zegt God. En dat is niet kennis in de zin van kennis, maar dat is intiem. Je diepste gevoelens kent God. En dat is de bemoediging. Ook voor de plek die je als christen morgen inneemt. In je bedrijf als je voor lastige keuzes staat. Hoe ga je met je personeel om? God kent je in die worsteling. Als je een bijdrage moet leveren aan de strategie van het bedrijf. En hoe verbind je dat met het christelijk geloof? God kent je in je worsteling. Als je voor de klas staat. Je vindt het lastig. Spreekbeurt moet houden. Muziekuitvoering. God kent je. Als je worstelt met je identiteit. Hij weet dat je van hem houdt. Hij ziet die worsteling. Als het je niet lukt. En toch het verlangen hebt. Jeremia heeft heel veel geworsteld met de Heere God. Ik zei al, hij mocht niet trouwen. Hij stond alleen. En dan die wetenschap. Er is er één die alles van me weet. Me kent. En die me lief heeft, dat heeft hem staande gehouden. Het mag ons ook meegaan, met ons meegaan deze week. Ik ken je tweede belofte. Ik ben bij je. Ook dat is zo'n wonderlijke belofte. Als God iets van je vraagt, sta je er nooit alleen voor. Ik kom naast je staan. Heb je het gezien? Dat geheim van Psalm 118 vers 3. Ik zal niet vrezen, want de Heere is bij me. Je hebt het toch wel opgemerkt, hè? Dat is het geheim van het geloof, van deze tweede belofte. En Jeremia zegt, ja, ik ben nog maar een jongen. Hoe oud zou Jeremia geweest zijn, denkt u, denk je? We weten het eigenlijk niet. Dat Hebreeuwse woordje na'ar kan een hele reeks van betekenissen hebben. Een ongeboren kind, een driejarige, een 17-jarige, een 30-jarige. We weten het niet. Maar het woord is in ieder geval iemand die niet getrouwd is. En als de Heere God met hem later begint dat hij niet mag trouwen, is het in ieder geval een jongen in de huwbare leeftijd. 18, 19, misschien 17 of 20. Kun je voorstellen dat als God van je vraagt, wil je voor me gaan, dat je zegt van ja, maar Heere, dat kan ik niet. Ik kan Jeremia best wel een beetje begrijpen. Die missie is toch gewoon te zwaar. Wie ben ik? Kan ik dat wel? Overvraagt de Heere God me niet. Misschien heb je dat gevoel wel, als je geroepen bent, christen te zijn. Nou, ik kan me er best wel wat bij voorstellen hoor. Als je zo op zondagmorgen de kansel op gaat en je ziet al die mensen voor je. Iedereen heeft een mening. Speelt zoveel verschillende dingen in uw levens. Kan je dat allemaal bij elkaar houden? Hoe kan je als dominee nou zo'n grote gemeente bedienen? Dat is toch een onmogelijke opdracht? Soms denk ik wel eens, ik stop ermee, want kan het niet. En dat zijn ook tegelijkertijd weer die vruchtbare momenten dat je terugvalt op je roepingen. Ja, maar Heere God, als u het zegt en als u erbij bent, dan kan het. Het gaat om het woord van God en de geest doet het werk, dan mag je in rusten. Moet je als dominee ook telkens weer leren. Ik herinner me op een zondagmorgen dat ik ergens mocht preken dat de ouderling van dienst bad. Heere God, wilt u door uw geest voor deze dienaar uitgaan? Met hem op de kansel zijn. Ik vond het een mooi gebed. Jeremia sputtert. Ik ben jong, ik kan niet spreken. En weet u wat zo bijzonder is? Twee keer zegt Jeremia, ik ben jong en ik kan niet spreken. Weet u hoeveel keer God ik zeg? 7 of 8 keer. Ik zal. Ik heb. Ik zend. Ik. In het leven van een mens is maar plaats voor één ik. Mijn eigen kleine ik of het grote ik van de Heere God. En dat moest Jeremia ontdekken. God is altijd in de meerderheid. En daar kun je op bouwen. Dat is het tweede, ik ben bij je. En dan de laatste belofte. Ook weer zo bijzonder. Ik kan niet spreken, zegt Jeremia. Ik ben priester. Dat is wat ik kan. Maar profeet, en dan zegt de Heere God, ik leg mijn woorden in je mond. Dat is bijzonder. Je denkt dat je iets niet kan. Je bent geroepen om te getuigen, om voor iemand te bidden, om iemand te zegenen in de naam van de Heere. Een leesbare brief te zijn en je denkt, ja, maar dat kan ik niet, dat gaat hem niet worden, Heere. En dan zegt de Heere, ik leg mijn woorden in je mond. Dat wil zeggen, op het moment dat het nodig is, zal ik je de woorden geven. Niet eerder en ook niet later. Dat is een machtige belofte, maar ook een spannende. Want met de belofte van de Heere God, je moet het elke keer weer opnieuw ontvangen. Je krijgt het niet in de vingers. God moet het je geven en dat doet hij. Als je hem daarom vraagt. Het houdt je afhankelijk. Morgen, Heer, wat zal ik op die vergadering zeggen? Dat gesprek wat ik met iemand heb. Heere God, geef me openingen. Die wandeling met die ander. En God zegt, ik geef je de woorden. Wees niet bang. Gemeente, laten we die belofte ook meenemen van morgen. Zo morgen weer uitzwermen. Geroepen om de boodschap van het evangelie te leven, voor te leven, uit te leven. Die belofte van de Heere God. Ik leg je de woorden in de mond. Ik ben bij je. Ik laat je niet los. En als je de Heer Jezus niet kent, je bent zomaar de kerk binnengekomen vanmorgen. Of je bent er niet zeker van, vraag het hem maar. Heer, zo'n relatie. Als Jeremia met u had, wil ik ook wel. Bid maar, of laat voor je bidden. Dat je iets proeft van de liefde van Christus, want God wil ook jou gebruiken in zijn dienst. Want zometeen is de dienst ten einde, maar onze roeping in de wereld, die gaat weer verder. Te midden van je collega's, je vrienden, je klasgenoot, gelovig of niet gelovig. Vergeet dan alstublieft niet, als u op donderdag bent, die belofte. Dat de Heere zegt, ik ken je. Ik ben bij je en ik leg je de woorden in de mond. Ja, maar als ik dan struikel. En als ik mezelf voel tegenvallen. Ik zou zeggen, vanmorgen wees niet ontmoedigd, want er is er één die wel staande bleef. Ik niet, hij wel. Iedereen wees hem af. En hij ging door tot het bittere einde. Ik heb het niet over Jeremia, maar over onze heiland Heer Jezus. Hij bleef trouw tot het kruis. En volgende week mogen wij het avondmaal vieren. Die zelfovergave van onze heiland tot in de dood. De dood van het kruis. Voor al dat falen. Voor al die keren dat ik had moeten spreken en het niet deed. Al die keren dat ik had moeten zwijgen en toch sprak. Die heeft hij gedragen. En omwille van zijn offer zal God ons vergeven. Dat mogen we volgende week ook ervaren aan zijn tafel. Opnieuw. Dat hij een God is van genade. Vanmorgen roept hij ons. Allemaal. Jongens en meisjes, ik stop. Een lange preek misschien. Ik weet niet of je alles hebt onthouden, maar ik wil dat je één ding nog meeneemt vanmorgen. Wat zegt God tegen Jeremia? Wees niet bevreesd, wees niet bang. Weet je hoe vaak dat in de Bijbel staat? Misschien heb je het wel eens gehoord. Hoe vaak staat in de Bijbel, wees niet bang? 366 keer. Even rekenen. Hoeveel dagen zitten er in een jaar? 365, toch? Heb je nog één belofte over? En die is voor het schrikkeljaar. Niet vergeten, hè? Gemeente, elke dag roept God ons om met hem te leven. Is het makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Maar we mogen elke dag, ook morgen weer, beginnen met die belofte. Wees niet bevreesd. En weet je wie dat zegt? Dat zegt de Heere God. En met de Heere God ben je altijd in de meerderheid. Amen.